lezen wij samen Handelingen 2 vanaf vers 1 tot en met vers 13.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. Als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijns.
Deze eerste Pinksterdag morgen wordt Gods woord verkondigd uit Handelingen 2 en daarvan vers 1 tot en met 4. We lezen deze vier versen nog één keer. Handelingen 2 vanaf vers 1 tot en met vers 4. Daar lezen we in Gods woord: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. En daar geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis daar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het was en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Het thema waaronder deze versen worden verkondigd is Pinksteren. Dat betekent vervuld worden met de Heilige Geest. Vervuld worden met de Heilige Geest. Dus allereerst de vervulling van Gods kerk. In de tweede plaats vervulling van Gods belofte. En in de derde plaats de vervulling van Gods koninkrijk. Dus vervulling van Gods kerk, vervulling van Gods belofte en vervulling van Gods koninkrijk. Het heeft mij geweldig vertroost, gemeente, in de aanloop naar deze Pinksterdagen te beseffen dat de gang van een christen bepaald wordt door het kerkelijke jaar. Door de heilsfeiten. Een christen is, als het goed is, iemand die op de hoogte is van zijn tijd. Hij kent zichzelf en hij kent God. Zo staat een christen in zijn tijd en in zijn samenleving. Hij kent God, hij kent zichzelf en hij kent zijn tijd. Dat is een uitspraak van Maarten Luther. In die volgorde trouwens: God, zichzelf en zijn tijd. En het is maar goed, gemeente, dat we het ook in die volgorde mogen zien, ook juist nu in onze tijd, Pinksteren 2020. Eerst God, dan wij en op de derde en de laatste plaats onze tijd. Ik zeg niet, en dan ben ik meteen ook met u eens, dat dat een gemakkelijke volgorde is. Menigeen, ik in ieder geval, heeft vaker van last dat wij ons laten bepalen door de tijd. En dan kijken we naar onszelf en pas als laatste naar God. En daarom, gemeente, en dat vertroostte mij ook in het toeleven naar de Pinksterdagen, daarom is het ook een wonder van Gods leiding en van Gods voorzienigheid dat de gang in het leven van een christen ingebed kan en ook wil worden in de heilsfeit. In het bijzonder ook juist op deze dag, het heilsfeit van Pinksteren. Pinksteren is het feest bij uitstek van vreugde en van blijdschap. Al wordt daarmee gespot, Toen op enig moment de verschillende mensen die juist waren samengekomen in Jeruzalem, ziende en horende de tekenen en probeerden te duiden wat daar had plaatsgevonden, opmerkte: deze mannen die daar staan zijn vol zoete wijn. Ik zou bijna zeggen, gemeente, ze waren ook niet ver naast. Deze mannen waren vol van God en daarom ook verheugd, mag ik het met de taal van Hooglied zeggen, dronken in God. Of zoals Paulus dat later opmerkt in een van zijn brieven: wordt niet vervuld met alcohol, met wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. En juist dan ook heel nadrukkelijk naar voren brengt dat een van de grondpatronen van de vervulling van de Heilige Geest blijdschap en vreugde is. Dat is toch het Pinksterfeest. Vol door de Heilige Geest van de drie enige God. En als het hart vol wordt gemaakt, gemeente, van wie God is, dan uitzicht dat ook in blijdschap. Diepe en intense vreugde waarin God wordt verheerlijkt en wordt groot gemaakt. En dat hebben wij juist vandaag nodig. Zo meer dan eens, juist met deze Pinksterdagen bij bepaald worden, nu alles is weggevallen, hoe afhankelijk wij zijn geworden en eigenlijk altijd al waren. Maar dat hebben we niet altijd zo beseft. Omdat we meer keken naar de tijd, toen pas naar onszelf en als laatste naar God. Hoe afhankelijk wij zijn van God, de Heilige Geest, om ook te kunnen staan in deze tijd. Pinksteren begint met het verwachten van de Heer. Pinksteren begint met de woorden van Psalm 42, vers 1. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat is wat deze mensen ook bijeen heeft gebracht in Jeruzalem. Zij zijn heilig verlegen om de komst van de Pinkstergeest. Om de vervulling van Christus' belofte in hun hart, in hun leven, maar ook in het midden van Jezus' discipelen. Dat is wat hen ook samenbrengt rondom deze plaats. Het woord en vooral de belofte van de levende God. Ze hebben elkaar niet gevonden omdat ze elkaar aardig vonden. Nee, vanuit allerlei verschillende uithoeken van het land zijn ze in de loop van de achterliggende jaren door de Heere Jezus Christus bijeengebracht en bijeengevoegd bij de kudde die Christus als de goede herder rondom zich verzamelde. Hij heeft hen achtergelaten met het woord en met de belofte van hem, dat straks de Heilige Geest zal komen. Ja, dat die hun harten en hun leven zal vervullen. En dat zij daarom ook vol van de Heilige Geest door God gebruikt zouden worden. Om uitgezonden te worden in deze wereld. En zo getuigen te mogen zijn van de machtige daden van de Heere. In en door het werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat brengt hen samen. En dat bindt hen ook samen. Gedurende al die weken dat zij moeten wachten en willen wachten op de vervulling van Gods belofte. De vervulling van de Heilige, met de Heilige Geest. En het is op dit beslissende moment, op de dag waarin herdacht wordt hoe de Heere zelf gezorgd heeft in de achterliggende jaren en in de achterliggende maanden, dat God deze belofte vervult. De dag van Pinksteren. Het feest dat er bij ons erbij bepaalt hoe God voortdurend zorgt. De taal van het Oude Testament vertaalt zich dat door in het brengen van de eerstelingen, de eerste vruchten van de oogst, die door de boer uit het achterland van Judea en Jeruzalem binnengebracht worden in het huis van God. Aan God komt het eerste deel, de eerstelingen van de oogst, toe. Eigenlijk heeft de Heer recht op de gehele oogst, maar hij was degene die zelf had gezegd: ik zeg het maar heel eenvoudig, gemeente, geef mij de eerstelingen en de rest is voor jullie. Het land is van mij en het blijft van mij. Maar jullie mogen delen in mijn zegen, in mijn goedheid en in mijn genade. Juist met Pinksteren staat dat centraal. Hoe God zorgt door alles heen. Ik stip die lijn maar heel even aan, gemeente. Laten wij dat vandaag de dag, ook nu met Pinksteren, opmerken. Als we terugkijken op de achterliggende weken, ook in het midden van de gemeente. God zorgt. Keer op keer. Iedere keer was hij daar. Met het woord. Gaf hij ook de mogelijkheden en middelen. Zodat het woord van God door kon blijven gaan. Klinken ook in het midden van de gemeente. Bij u thuis, op een andere plaats, hier in de kerk. Maar steeds stelde de Heere zijn woord centraal. God zorgt. Pinksteren is ook het feest bij uitstek waarop herdacht wordt hoe de Heere zijn wet heeft gegeven aan Israël. Niet als een tuchtroer om het volk te kastijden en te slaan, om het volk te veroordelen en te vernederen. Maar in het bijzonder, en dat staat centraal ook met de gave van de wet van de Heere op de Sinaï, als een huwelijkscontract. Als een zichtbare getuigenis dat de Heere met dit volk in het huwelijk is getreden. En ook dat geeft opnieuw zegen, vreugde en blijdschap. De gedachte is op de Pinksterdag dat deze heilige God in zijn verkiezende liefde uit alle andere volkeren Israël heeft uitverkoren tot zijn volk. En tot op de dag van vandaag, ja tot op de jongste dag, met dit volk een eigen, een bijzondere, een unieke gang gaat. Juist met Pinksteren staat dat centraal. Hoe de Heere met eerbied gesproken, maar God is hetzelfde die dat voorbeeld gebruikt, in het huwelijk is getreden met zijn volk. En haar als zijn vrouw wil behandelen, wil beminnen en wil trouw blijven. Dat stempelt ook het samen zijn van de gemeente hier in Jeruzalem. Ze komen niet zomaar samen op een doordeweekse dag, ergens in het jaar. Nee, de Heere voegt hen naar de gang van het kerkelijk jaar van die tijd. En op de dag van Pinkster, de dag bij uitstek van vreugde en blijdschap, stort God zijn geest uit. Niet om deze blijde dag in één keer te laten onderdompelen in een droevige dag, zodat die dag die vrolijk en vol blijdschap mag beginnen, eindigt in een mineur. In een donkere en bedrukte stemming. Nee, om de hoogtepunt, om de blijdschap van die dag ook tot zijn hoogtepunt te voeren. Om de gemeente ook te stellen voor Gods aangezicht. Zo wil de Heere juist op dat moment en op die dag de Heilige Geest uitstorten in het midden van de gemeente. En hen vervullen met zijn blijdschap. En dat gebeurt ook met haast, gemeente. Laat het maar even lezen vanmorgen. Die bekende woorden uit Handelingen 2. Het geschiedde vers 2 met haast uit de hemel. Een geluid. Met haast. Ondanks dat deze dag door God is vastgelegd. De dag van Pinksteren. Pinksteren betekent de 50ste dag. Gerekend vanaf Paas. Ondanks dat deze dag door God is vastgesteld. Ook in het kerkelijke jaar. Kan de Heere met eerbied gesproken niet langer meer wachten. God heeft haast. En dat woord haast, gemeente, hoor ik een aantal dingen die ik vanmorgen ook samen met u in heilige aanbidding wil overdenken. In dat woord haast hoor ik allereerst Gods liefde doorklinken. Zoals mag ik dat beeld gebruiken, gemeente, maar dat komt ook op vanuit de schrift. Zoals een aanstaand bruidspaar de dagen wegtelt en wegkijkt. En iedere keer tegen elkaar zegt, was het maar die en die datum. Zo zijn er in het midden van onze gemeente verschillende jonge stelletjes die uitkijken. En de datum die heel dichtbij begint te komen, jouw en jullie datum. En soms zeg je tegen elkaar, was het maar al zo ver. Wel, dat klinkt door in dat woord haast. De Heere heeft haast. Hij laat zich niet onder druk zetten door de tijd, maar hij laat zich wel juist vanuit zijn liefde, het haast, ook in het midden van de gemeente, verschijnen. God kan niet langer wachten, omdat hij bij mensen wil zijn. Dat wil God haastiglijk uit de hemel. Uit de hemel, bij God vandaan. In de woorden, gemeente, hoor ik ook hoe alles in de hemel in orde is gebracht, zodat dit moment kan aanbreken. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dit, dat nu de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel en plaats heeft gekregen naar de rechterhand van zijn hemelse Vader, hij ook de belofte van de Vader ontvangen heeft. En nu die belofte ligt in de handen van de verhoogde zaligmaker, de Heere Jezus Christus, kan hij met eerbied gesproken niet langer wachten. Maar wil hij ook toewerken naar de vervulling van die belofte? Mag ik een heel eenvoudig voorbeeld gebruiken om dat eens heel duidelijk te maken? In deze komende week zijn er in het midden van de gemeente vermoedelijk ook kinderen jarig. Stel je nou eens voor dat op de dag van verjaardag je vader en je moeder een heel groot cadeau geven. 'S Morgens vroeg. Maar die zeggen tegen jou, je mag het vanavond pas uitpakken. Nou, ik hoop niet dat ze dat doen, maar wat een bezoeking lijkt me dat. De hele dag rijden rondjes rondom dat grote cadeau. Zit je er even aan, kijk je ernaar. Als tegen de avond je vader of je moeder tegen je zegt, nu mag je het uitpakken, zijn die laatste woorden nog niet uitgesproken. Nu mag je het uitpakken of je hebt het al uitgepakt, met haast. De gemeente, dat bedoelt Lucas hier ook. Als God de Heilige Geest met haast uit de hemel komt, dan horen we daarachter ook de verhoogde Christus die met haast wil handelen. Die niet langer meer kan en niet langer meer wil wachten. Het is zijn gemeente die daar pleitend op Gods belofte de komst van zijn geest inwacht. En daarom handelt hij met haast. Gedrevenheid in de hemel met het oog op Christus gemeente op aarde. God handelt vanuit de hoogte. En dan moet trouwens ook alles en iedereen wijken voor de Heere. Hij vervult zijn kerk met zijn gemeente. Het is niet alleen de haast, de gemeente, die deze handeling van de Heere typeert. Kijkt u maar even met me mee, vers 2. Het is ook meteen zichtbaar het werk van de Heere. Horen met haast een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. Let u even op die twee keer als van. Een geluid als van een geweldige gedreven wind, een orkaan. En verdeelde tongen als van vuur. Met die uitdrukking als van wil Lucas als het ware twee dingen zeggen. In de eerste plaats vergelijkt hij het werk van de Heilige Geest heel concreet met voorbeelden uit ons dagelijkse omgeving. Voorbeelden ook die de tijden overstijgen. Zowel toen als ook nu weten wij wat er bedoeld wordt met het geluid als van een geweldige orkaan. Dan hebben we meteen een beeld op ons netvlies staan, gemeente. Die loeiende, zware storm. Het schudden aan die bomen. Kracht die zich ontwikkelt in de natuur. Takken die worden afgerukt. Bomen die omvervallen. Een orkaan is losgebarst. Wel, zegt Lucas, het geluid lijkt daarop. Het tweede beeld wat Lucas gebruikt om het werk van de Heilige Geest te vergelijken, is vuur. En ook vuur is een voorbeeld dat alle tijden meegaat. En in alle samenlevingen en in allerlei verschillende culturen behoort tot de basale dingen van ons dagelijks leven. Wij gebruiken vuur om het eten te bereiden. In deze zomeravonden kun je rondom een vuurtje samen zitten. Vuur heeft ook een vernietigende kracht in zich. We gebruiken vuur om allerlei dingen te kunnen produceren. Zoveel vlakken in het dagelijks leven komen we vuur tegen. Ziet u trouwens, gemeente, hierin ook de wijsheid van de Heere? Voordat ik met u ga kijken naar de betekenis van deze tekenen. Maar dat God twee tekenen heeft uitgekozen om het werk van de Heilige Geest te vergelijken, die voor iedereen, waar ook ter wereld en in welk tijdvak van de geschiedenis, direct erkend wordt. Of dat je nu in Groenland of in Afrika, in China of in Chili woont, overal weten wat er bedoeld wordt met vuur en het geluid als van een geweldig gedreven wind, een orkaan. Zou dat toevallig zijn, gemeente? Of is dat al iets met het oog wereldwijde verkondiging van dit Pinksterfeest? De betekenis ook van het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest deze beelden gebruikt om zijn werk te laten zien. en ook zijn werk te vergelijken. Dat in al die verschillende talen, in al die verschillende culturen, juist deze twee voorbeelden gebruikt worden die voor iedereen herkenbaar zijn. Wat bedoelt de Heilige Geest als hij zijn werk vergelijkt met een geweldig gedreven wind, het geluid daarvan en vuur? Eerst maar dat eerste gemeente, het geluid als van een orkaan. We hebben daar de schrift bij nodig om de betekenis ook scherp te kunnen krijgen die de Heilige Geest aan zijn werk op dit moment ook geeft. Ik wil, gemeente, met u kijken naar twee voorbeelden in het Oude Testament. Ik denk in de eerste plaats aan dat moment dat koning David net koning geworden is en de strijd moet beginnen met tegen de Filistijnen. En als je die geschiedenis dan leest in het Bijbelboek Samuel, dan krijg je de indruk dat het een ongelijke strijd is. Dat die Filistijnen veel machtiger zijn. Ze voelen ook aan, het is erop of eronder. Ze hebben al hun krachten, troepen, soldaten gemobiliseerd. En David vraagt dan aan de Heere of hij moet optrekken. En de Heere belooft hem dat hij moet optrekken omdat God met hem meegaat. De Heere gaat voorop. En zo gebeurt het ook. Voor het leger van David uit snelt een krachtige, sterke wind. In het ruisen van de moerbezi-bomen, zo beschrijft de Bijbelschrijver dat, hoort David de aanwezigheid van de Heere. God is er niet alleen in het woord, maar door het woord is God er zelf bij. Hij gaat voorop. En als hij voorop gaat, dan moet de vijand ook, en dan kan de vijand ook verslagen worden. Tweede voorbeeld is uit de geschiedenis van Elia. Deze man is verdrietig geworden en ook teleurgesteld geraakt in alles wat er na dat bijzondere moment op de Karmel gebeurd is. Het volk heeft eenparig en als één man gekozen voor de Heer en voor zijn dienst. De Baalpriesters zijn om het leven gebracht. De Heere heeft die tijd van hongersnood afgebroken door de regen te zenden. Maar dan komt daar dat bericht van Izebel. Die tegen Elia zegt, morgen ben jij voor mij. En dan zal met jou hetzelfde gebeuren als wat je met de Baalpriesters hebt gedaan. Dan vermoord ik jou. En dat slaat in bij Elia. En hij wordt moedeloos en hij gaat vluchten. Hij vlucht naar de woestijn. Onderweg laat hij zijn knecht achter. Met alles krijg je de indruk dat Elia ook teleurgesteld is in het leven en ook in God. Hij zegt het ook, Heere, neem mij maar weg als God hem aantreft onder de jeneverstruik. Maar de Heere begint dan bij de basis, zoals hij vandaag de dag ook begint, bij mensen die verdrietig, neergeslagen, somber en soms depressief zijn. God zegt tegen Elia, je gaat eerst maar eens rustig slapen en je zorgt goed voor jezelf, hier heb je een bord eten. En als Elia wakker wordt, herhaalt de Heer hetzelfde. Het is alsof de Heere Elia weer terug op de benen wil zetten, de basis van het leven. En dat begint altijd met orde, rust en regelmaat. En dan pas komt God met zijn woord in de omgeving van de berg Sinai. De Heere komt niet in die aardbeving. De Heere komt niet in het natuurgeweld, maar in het suizen van een zachte stilte merkt Elia op, God nadert tot mij. Wel, die beelden die klinken door ook hier in Handelingen 2. De Heere is aanwezig, in het bijzonder God de Heilige Geest. Je hoort zijn geluid. En je ziet zijn werk in die vurige tongen. Tongen, verdeelde tongen als van vuur. Vuur dat hier in dit gedeelte niet het beeld heeft van reiniging, dat alles wegbrandt als een oordeel en een gericht. Maar zoals in de tempel de Heere aanwezig is in de gloed van die gouden kandelaar en in het vuur van het altaar en in het vuur van het reukofferaltaar, zo is de Heere hier ook aanwezig. Zoals Mozes de Heere leerde kennen in die brandende brabos toen hij door de Heere werd geroepen en zag dat God in dat vuur aanwezig was en die brandende brabos niet werd verteerd, maar die gloed nog steeds bleef branden. Zo wordt hier ook opgemerkt hoe God de Heilige Geest rust op de hoofden van deze gemeente. En in de zichtbare vurige tongen ook zijn aanwezigheid laat zien. De Heere is aanwezig in deze gemeente. Zijn werk wordt zichtbaar. En tegelijkertijd zegt Lucas, het is als van. Wat bedoelt Lucas daarmee wel te zeggen? Wel, de Heilige Geest gaat niet op in het geluid van die orkaan, nog in het vuur van die verdeelde tongen. Je ziet daarin zijn werk. Maar zijn persoon blijft verborgen. En dat is ook de troost van Pinksteren, gemeente. Als de Heilige Geest gaat werken, dan herkennen we hem aan zijn werk. Maar zijn persoon blijft voor ons onzichtbaar. Waarom? Omdat Pinksteren roept om de vervulling van het laatste heilsfeit. Dan zal Gods kerk ook de persoon van de Heilige Geest persoonlijk kennen. Zoals de drie enige God zich dan ook volkomen wil laten kennen. Hier worden wij, die de Heere mogen vrezen, geleid door de Heilige Geest. Onderweg naar boven. Hij is aanwezig. En hij houdt zich verborgen. Om zo ruim baan te scheppen voor het werk van de drie enige God. Zo vervult hij de gemeente die bijeen is gestroomd in Jeruzalem. Hij vervult Gods kerk met God zelf. Maak er een stap, gemeente, naar het tweede punt. Het is ook de vervulling van Gods belofte. Ik stipte dat al een paar keer aan. Het komt niet onverwachts. Deze gemeente heeft een pleitgrond voor de Heere gekregen, namelijk Jezus' belofte. Staat bijvoorbeeld in Handelingen 1, vers 5. Laat het maar even lezen, gemeente. Ik lees vanaf vers 4 van Handelingen 1. Als hij met hen vergaderd was, dat is nog de Heer Jezus, beval hij hen dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dag. Hier is de Heer Jezus nog in de kring van zijn discipelen, vlak voordat hij opvaart naar de hemel. En in zijn afscheidswoorden bepaalt hij hen erbij dat hij de Heilige Geest zal geven. Opvallend is dat de Heer Jezus hier spreekt over de belofte van de Vader. Dat is al eerder gebeurd, gemeente, dat de Heer Jezus zo spreekt over de belofte van de Vader. De tekst werd verkondigd op de zondag voorafgaande aan hemelvaart. Dat de Heilige Geest, Lucas 24, vers 49... door de Heere Jezus gezonden zal worden. En toen sprak de zaligmaker ook over de belofte van de Vader. Zie, ik zend u de Heilige Geest, kracht uit de hoogte. De belofte van de Vader, daarmee zult gij aangekleed, omkleed worden. En als de Heilige Geest wordt uitgestort hier in het midden van de gemeente, is dat allereerst het teken van de betrouwbaarheid van de Heere. Al is de zaligmaker niet meer lijfelijk in het midden van Jezus, van zijn discipelen aanwezig, door zijn woord is hij er wel. En hij bewijst ook zijn aanwezigheid. Hij vervult die belofte. Hij zendt de belofte van de Vader. En in de uitstorting van de Heilige Geest wordt zichtbaar hoe de betrouwbare zaligmaker, de Heere Jezus Christus, de bevoegdheid van zijn Vader heeft ontvangen om de Heilige Geest ook uit te storten in het midden van zijn gemeente. Pinksteren, ze hebben het eerbied gesproken, een grote dikke streep onder de betrouwbaarheid van de drie enige God. Vader komt zijn belofte na aan zijn zoon. Nu zijn zoon heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van zijn Vader, heeft de Vader de belofte van de Heilige Geest als een beloning op het werk van Christus gelegd in de handen van zijn zoon, zaligmaker van zijn kerk. Christus komt zijn belofte na. Wat hij beloofd heeft bij zijn afscheid in het midden van zijn discipelen, ontvangen zijn discipelen 50 dagen later op een machtige wijze in de vervulling van de Heilige Geest. Het is de Heere Jezus die daarin laat zien dat hij hen geen wezen zal laten. En dat zijn kinderen geen seconden uit zijn gedachten zijn verdwenen. Maar dat alles nu is gericht op hun hier beneden. Heel zijn werk boven staat in het teken van hun gang door deze wereld hier op aarde. Hij komt zijn woord na. En het is de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest die zichzelf had aangeboden. En die in de handen van zijn vader werd, in de handen van de vader gelegd werd in de handen van de zoon. En nu door de zoon gelegd wordt op de gemeente hier beneden. Pinksteren verheerlijkt de vader, de zoon en de Heilige Geest. Zie hier gemeente het werk van de drie enige God. In de vervulling van Gods belofte. En dat gebeurt met haast uit de hemel. Ik kan het niet nalaten, gemeente, om op deze eerste Pinksterdag toch ook even een hele kleine, vergun me dat ik dat doe, lijn te trekken naar het persoonlijk geestelijke leven. Ik weet het, de heilsfeiten moeten verkondigd worden, gelukkig ook maar. Maar we zien hier ook op een hele mooie manier een trek van het geestelijk leven naar boven komen, die ik toch even met u in dankbaarheid wil noteren. Wat ik bedoel te zeggen is dit, dat achter het geestelijk leven, hoe ver het ook is, of het nog maar net begonnen is, of al dat de Heer een tijd in uw leven aan het werk is, of dat u terug mag kijken op tientallen jaren die achter u liggen, altijd vanaf het allereerste moment tot en met de laatste seconde hier beneden, het werk van de drie enige God schuil gaat. Alle drie zijn ze betrokken op dezelfde belofte. Ik ben met u. En ieder voor zich hebben in de vervulling van die belofte een eigen taak en een eigen arbeidsveld. Vader in zijn verkiezende liefde, de zoon in de verwerving van die belofte, de Heilige Geest in de toepassing daarvan. Alle drie. En God de Heilige Geest wil ook niets liever dan dat in het persoonlijk geestelijk leven, in de omgang met zijn woord, ook zicht komt op het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mag ik dat zo op deze eerste Pinksterdag ook even neerleggen als een vraag in het leven van u die de Heere mag kennen? Heeft u in de omgang met het woord en in het bijzonder met de belofte van het evangelie ook steeds meer zicht gekregen op het eigen werk van de Vader? Het eigen karakter van het werk van de Zoon. En het unieke werk van de Heilige Geest. Daar staat de Heilige Geest nou na. Dat drijft hem om Christus te verheerlijken. Opdat wij door Christus de Vader zouden gaan verheerlijken. En de Heilige Geest werkt wat dat betreft ook met haast, gemeente. De Heer heeft verschillende wegen in het leven van zondaren. En in het leven van zijn kinderen. De meeste van Gods kinderen worden op een hele rustige, geleidelijke wijze door de Heer getrokken tot hem. Maar er is altijd zo'n kantelmoment. Al kunnen wij het begin van het geestelijke leven misschien niet goed duiden. Dat hoeft ook niet. En dat hoeft voor ons ook geen aanvechting te zijn. Ik denk wel eens, gemeente, als het hierom gaat, juist in het leven van de mensen die de Heere vrezen, de meeste van hen kunnen dat begin niet duiden, dat mag hen des te meer aansporen om het dus ook niet op die kant te zoeken, waar is de Heere begonnen, maar gehoor te geven aan de oproep van het evangelie, namelijk dat wij al onze zaligheid niet in een datum, een tekst of een preek gaan zoeken, maar buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Misschien is dat ook wel de reden waarom de Heere dat verborgen houdt in uw leven. Maar er is wel een kantelmoment. Namelijk dat moment dat in één keer, dat kan zo plotseling, dat is altijd iets van een overval in het leven. Dat verwondering schept. Het openvalt, het woord openvalt. En vanuit het woord ook licht valt op de inhoud van Gods belofte. En dat is Jezus Christus en die gekruisigd. En dat je het niet meer na kan laten om die belofte ook te omhelzen, omdat in de belofte de drie enige God jou omhelst. Met haast, zegt Lucas, uit de hemel, uit de hoogte. Er is nog iets anders, gemeente, en dan maken we vanuit het tweede punt ook de stap naar het derde punt. Deze belofte wordt door de Heer Jezus ook teruggetrokken, en ik kijk toch even nog met u naar Handelingen 1 vers 5, naar Johannes. Laten we maar even lezen nog een keer, Handelingen 1 vers 4 en 5. Daar staat, als Jezus met hen vergaderd was, bevallen hen dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader die hij, zei hij, van mij gehoord hebt. En dan maakt de Heer Jezus een vergelijking tussen de doop van Johannes aan de ene kant en de doop met de Heilige Geest aan de andere kant. Vers 5. Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dag. Deze vergelijking die de Heer Jezus maakt, heeft hij met eerbied gesproken niet van zichzelf. Het is Johannes de Doper zelf die vergelijking maakt. Als hij aan het werk is aan de oevers van de Jordaan, komen de mensen tot hem. En verschillende van hen vragen zich ook hardop af wat die doop van Johannes de Doper betekent. En Johannes vertelt dan twee dingen over zijn doop. In de eerste plaats maakt hij duidelijk dat zijn doop in het teken staat van de koning die komt. En om die reden bereidt hij de mensen er ook op voor. Als de koning komt, er een toegewijde schare klaarstaat om de koning met aanbidding en ontzag te ontvangen. Het stempelt ook zijn prediking. Het is ook een boeteprediking. Een prediking waarin de zonden concreet worden benoemd. Mensen worden opgeroepen om zich te bekeren, om die zonden te belijden. De doop van Johannes in het water van de Jordaan heeft ook die betekenis. Wanneer men hun zonde heeft beleden, komt men op uit het water, gaat staan aan de rand van de weg in afwachting op de woorden: zie het Lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt. Dat is ook het unieke van de doop van Johannes de Doper. Dat had alleen maar betekenis voor die periode, vlak voorafgaande aan de komst van Christus onder ons mensen. Tweede wat Johannes zegt, en dat ligt dus ook in het verlengde daarvan, is dat hij opmerkt, ik doop wel met water. Maar hij die na mij zal komen, zal u met vuur en met de geest dopen. Het is de Heer Jezus die dus in Handelingen 1 en in Lucas 24 die lijn doortrekt vanaf Johannes de Doper. Waarom doet hij dat? Hier is het toch Pinksteren. Alles is achter de rug. Johannes de Doper, met alle respect, is al verschillende jaren geleden gestorven, onthoofd door Herodes. Zijn bediening als voorloper van de zaligmaker is toch af. Zeker nu de Heer Jezus is opgestaan uit het graf, opgevaren naar de hemel, plaatsgenomen heeft aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, hoeven we toch niet meer achterom te kijken, maar wordt het blik toch vooruitgeworpen, de wijde wereld ligt open voor de verhoogde Christus. Het woord moet toch de wereld ingaan. Christus' woorden moeten toch gehoorzaamd worden. Ga dan heen, predik het evangelie aan alle creatuur. En dan in één keer weer dat verleden terug naar nu. Wel, gemeente, we hebben dat nodig. De Heere Jezus vindt dat we dat nodig hebben, die vergelijking tussen de doop van Johannes en de betekenis van Pinksteren. Om daardoor nog scherper zicht te krijgen op wat de Pinkstergeest nu eigenlijk voor ogen staat. Mag ik het dus heel eenvoudig zo voorbeelden? Teken van Johannes, de betekenis van Johannes' doop was dit. Hij wilde mensen in het koninkrijk van Jezus Christus brengen. Zijn doop gaf de toegang tot dat koninkrijk. De weg van bekering, verootmoediging, opzien naar de Heere, afwachten, verwachten, komst van het Lam van God. Maar hier in Jeruzalem zijn geen heidenen bij elkaar, of geen onbekeerde Joden. Hier in Jeruzalem is Christus gemeente verzameld onder het dak van de hemel. In afwachting van de vervulling van deze belofte. Zij gaan zo meteen vanuit het koninkrijk de wereld in. Stond Johannes doop nog in het teken van toegang krijgen tot het koninkrijk van God. Jezus doop met de Heilige Geest staat in het teken van gij zult mijn getuigen zijn. En dat zien we ook zichtbaar worden, gemeente, in de wijze waarop de Heilige Geest zijn werk afbeeldt in het midden van die gemeente. Het geluid als van een geweldige gedreven orkaan, waarmee God de Heilige Geest zichtbaar wordt, dat zijn werk niet meer te stuiten is, niet meer tegen te houden is, maar dat wanneer hij zichzelf openbaart, ook in de verkondiging van het woord alles doorbreekt, grenzen doorbreekt, koninkrijk omverwerpt, mensen van de troon haalt, maar ook in alle rust en stilte een vrouw aan de oevers van een water direct naar buiten de stadspoorten van Filippi het hart opent. Diezelfde geest die Saulus met één slag van zijn paard slaat, is ook die geest die op de schoot van zijn moeder en door de opvoeding van zijn grootmoeder de Heere in het leven van de jonge Timotheus openbaart en leert kennen. We horen zijn geluid. We zien zijn werk. En toch blijft hij ongrijpbaar. Hij laat zich kennen in zijn werk. En erkennen door zondaren. Maar als ze nog verscholen achter het gordijn van deze tijd. Straks zien we hem. God, de Heilige Geest. Kennen wij God, de drie enige God. Van aangezicht tot aangezicht. En vandaar ook die verdeelde tongen als van vuur. Het staat ook letterlijk, gemeente. We moeten niet denken aan vlammen. Iets wat vuur dat fakkelt boven het hoofd van mens. Ongetwijfeld zal het zo ook gezien zijn. Maar Lucas gebruikt heel bewust dat woord tongen. Wat ook als het ware de associatie, het beeld oproept van iemand die spreekt. Met onze tong en onze mond brengen wij geluid voort. Nou, dat is ook het kenmerkende van God, de Heilige Geest. Door het woord verheerlijkt God zichzelf. Alle tijden, gemeente, staat dat onder druk. Het woord. We zien dat in de loop van de kerkgeschiedenis. Het is met het oog op de tijd waarin wij staan ook wel eens af en toe goed om terug te kijken. De Heilige Geest heeft nu 2000 jaar geschiedenis geschreven in de wereldwijde kerk. En keer op keer zie je gebeuren dat het woord tot zwijgen gebracht moet worden. En dan mag er in de kerk heel veel gebeuren, heel veel gezien worden, als die stem maar afzwakt en uiteindelijk zwijgt. Maar dat mag ons vandaag, gemeente, in 2020 verblijden. Diep verheugen dat God de Heilige Geest in zijn soevereiniteit zijn eigen gang en zijn eigen weg gaat. En dat geeft vreugd. En dat geeft hoop. Koninkrijk van God wordt langzaam en zeker zichtbaar over deze hele wereld. Het woord gaat de wereld in. Soms in alle stilte. Onderweg door Filippus de evangelist. Wanneer de Heere deze man plaatst op het pad van een moorman. Die de Bijbel leest, maar er geen letter van begrijpt. Soms zien we de krachtige werking van het woord, zoals hier in Handelingen 2, 3 en 4, wanneer Petrus daar staat en vervuld van de Heilige Geest het woord van God verkondigt in het midden van deze mensen. En de Geest als het ware die gemeente doorwaait, harten verbreekt, mensen inwint voor koning Jezus. Soms zien we het woord in alle rust en stilte al werkzaam zijn voordat God een gezant zendt. Denk aan Cornelius, de hoofdman in Caesarea. Het woord was al werkzaam in zijn hart. Maar het werd uiteindelijk uitgelegd door Petrus, die daarvoor eerst ingewonnen moest worden. Het is het geluid als van. We krijgen er nooit helemaal grip op. Zo wil de Bijbel voortdurend benadrukken. Maar dat hoeft ook niet. Het is ook niet onze taak om grip te krijgen op de persoon en op het werk van de Heilige Geest. Nee, Handelingen 2 plaatst ons als het ware vanmorgen in één keer voor de spiegel. En stelt ons ook de indringende vraag. Hoe zitten wij vanmorgen thuis of op een andere plaats mee te luisteren met de verkondiging van dit Pinkster-evangelie? Met een leeg hart of met een vol hart? Met een hart dat vol is van de wereld of met een hart dat vol is van God? Met een hart dat nog verlangt naar de zonde of met een hart dat als het ware gestempeld wordt door de woorden van Psalm 42. Mijn ziel dorst naar u, o God. Gemeente, waar staat u vanmorgen? Op deze eerste Pinksterdag ziet u met mij uit naar de vervulling van onze harten door het werk van de Heilige Geest. En kent u dat ook? Het machtige moment dat de Heilige Geest intrek neemt in je eigen hart en in je eigen leven. Dat is toch altijd een bijzonder werk, gemeente. Dat kan ook nooit gewoon worden. Dat komt uit de hemel, zo benadrukt Lucas. Uit de hemel, uit God, door Christus, wordt er weggebaand naar onze hart en naar jouw hart. Zo staat vanmorgen ook de Heilige Geest te kloppen op jouw hart en op uw hart om binnen te komen. Mag hij binnenkomen, gemeente? Mag hij onze harten vervullen? Weet u wat ik zo aangrijpend mooi vind, laat ik het maar gewoon zo zeggen, in spontaniteit. Dat God de Heilige Geest juist in Handelingen 2 bewijst. Dat hij binnenkomt, ook als er niet om wordt gevraagd. Kijk maar naar die Pinkstergemeente. En dan doe ik alvast een stap vooruit naar de prediking voor vanavond. Daar zit een gemeente te wachten. Met heil verlangen, met gebed op de vervulling van Gods belofte. Maar het stopt daar niet bij. Als Petrus opstaat op die vroege morgen van de eerste Pinksterdag. En het woord van God gaat verkondigen in het midden van die toegestroomde scharen. Dan brengt hij het woord onder de mensen die daar staan met gesloten hart. Maar dat is geen blokkade voor de Heilige Geest. Nee, toen Petrus het woord ter hand nam en dat openlegde onder de mens, werd hij al bemoedigd door het geluid als van een geweldige gedreven orkaan. En hij zag in die tekenen van die vurige tongen verdeeld over de hoofden van de mens, hoe de Heilige Geest zich niet wilde laten stoppen. De grenzen werden doorbroken, omdat het heil vanuit de hemel wilde toevloeien naar de diepte van verloren zondaren en zondares. Gods geest werkt dus onwederstandelijk vanuit de hemel, door deze wereld, naar de hemel. Dat is Pinkster. In één keer komt de geschiedenis van de kerk in een ander licht te staan. Juist omdat de Heer Jezus terugkijkt op die belofte van Johannes, plaatst hij in één keer de prediking van toen en de prediking van nu in het licht van de toekomst. Alles is gericht op het verheerlijken van de drie enige God. En daar, gemeente, ligt toch ook onze bron van vreugd in wie God is. Wij hoeven niet blij te worden omdat we blij moeten zijn. Er is in ons leven helemaal niet zo heel erg veel om blij over te zijn. Echt blij. Er is juist heel veel wat ons aanklaagt. En misschien ook heel veel wat ons vanmorgen te neerdrukt. Maar het Pinkster-evangelie wijst erop dat de bron van blijdschap in de hemel ligt. Daar waar Christus is, zittende ter rechterhand van zijn hemelse Vader. En vanuit hem, Vader, Zoon en Heilige Geest, komt de bron van liefde, troost en genade naar beneden. Er wordt één op één uitgedeeld en toegepast door de Heilige Geest in de harten van jongeren en van ouderen. Laten we ons vervullen, gemeente, met wie God is. Ook in deze tijd, maar ook met het oog op ons persoonlijk leven. Maar ook met het oog op de plaats waar we staan in ons leven. Het kenmerkende van de Heilige Geest is dat zich dat altijd uit, voor zover dat kan, in het spreken van het woord. Of, zoals de dichter dat zegt, van Psalm 119. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Amen.